We gaan vandaag samen nadenken over Zacharia 5 en 6. Zijn hoofdstukken die niet altijd even makkelijk zijn om te begrijpen. Als je het eerste hoofdstuk ziet, hoofdstuk 5, waar het dan gaat over een vliegende boekrol en over een vrouw die ergens in een pot zit met een ongelooflijk deksel erbovenop, dan is dat nogal ingewikkeld. Dat begrijp je niet zomaar. En dan begrijp je ook dat je de geest van God ook nodig hebt om ook het woord van God echt te kunnen begrijpen. We mogen samen eerst een paar liederen zingen en we beginnen met lied 571, O liefde Gods oneindig groot. Het is echt een loflied voor de Heere die we mogen zingen, uit dank voor wat Hij voor ons gedaan heeft. 571. Ja, wat is dat geweldig als je bedenkt wat de Heer Jezus allemaal voor ons gedaan heeft en de toekomst die we in vers 3 voor ons geschetst zien. Dat we mogen weten dat er ons een plaats wacht daar boven bij Hem in het Vaderhuis waarin we God de Vader mogen eren en prijzen en ja, de Heer Jezus die alles voor ons gedaan heeft mogen eren en prijzen. Ook in het leven hier is Hij bij ons en staat Hij dicht naast ons en gaat Hij met ons mee, ook als onze weg soms hobbelig en bobbelig is. Laten we lied 150 ook samen zingen. Welke vriend is onze Jezus? Tot nog lied 113, het eerste en het vierde couplet. Ik weet dat mijn verlosser leeft, het vierde couplet. Hij leeft waar hij ons plaats bereidt en hij komt gauw terug in heerlijkheid. En dit geeft tot juichen stof. 113, 1 en 4. Laten we samen deze middag aan de Heer opdragen. Heere God, Vader in de hemel, we zijn u zo ontzettend dankbaar. Dankbaar allereerst dat we u mogen kennen als onze Vader. U bent de almachtige God, de schepper van alle dingen, zo onvoorstelbaar groot en verheven dat we er met ons menselijk verstand niet bij kunnen. En toch hebt u zich naar ons neergebogen in de gave van de Heer Jezus Christus. En hebt ons gemaakt tot uw kinderen. Dat is iets waar we ja, met ons verstand niet bij kunnen. Maar we willen er u heel hartelijk voor bedanken. We bedanken u ook dat toen de Heer Jezus voor ons aan het kruis was gegaan, gestorven en weer opgestaan en naar de hemel ging, dat u ons hier niet hulpeloos achtergelaten hebt. Maar dat u ons uw Heilige Geest gegeven hebt, inwonend in onze harten, een verzegeling, een bevestiging en een belofte ook dat u ons op een gegeven moment op komt halen. Een geest die ons leiden wil in alle dingen. We zijn u daar heel dankbaar voor en we willen ons stellen onder de leiding van die geest voor deze middag. Wilt u broeder Dato zegenen in de woorden die hij spreekt, dat hij datgene wat hij van u ontvangen heeft aan ons kan doorgeven, zodat er wat licht van u kan vallen op deze toch moeilijke hoofdstukken uit uw woord, zodat we opgebouwd worden in het geloof en meer zien van wie u bent en wie de Heer Jezus Christus is. En wilt u ook ons bedouwen met uw geest, dat onze harten opengaan en dat we de woorden die tot ons komen zullen indrinken als woorden van uzelf, dat het zal dienen tot opbouw van ons geloof en dat we in het leven van iedere dag ermee aan de slag gaan en ja, onze harten meer brandend worden voor de Heer Jezus. We willen ons zo aan u toevertrouwen en bidden om uw rijke zegen die u zo heel graag ook wilt geven. We bevelen ons bij u aan en we eren en prijzen uw naam. Amen.
Zacharia, wat wist u al? Hoofdstuk 5 en 6. Zacharia 5. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Ik zei, ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is 20 el en zijn breedte 10 el. Toen zei hij tegen mij, dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. En volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt van hier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de Heere van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan. En naar het huis van hem die in mijn naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. En de engel die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een efa die tevoorschijn komt. Hij zei, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. Ik zie een loden deksel werd opgelicht en er was een vrouw die midden in de efa zat. En hij zei, dat is vrouwengoddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de efa en hij wierp het loden gewicht op de opening daarvan. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar. En zij tilden de efa op tussen de aarde en de hemel. En toen zei ik tegen de engel die met mij sprak, waar brengen ze deze efa heen? Hij zei tegen mij, naar het land Sinear, om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt ze daar op haar voetstuk geplaatst. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie vier wagens kwamen tevoorschijn tussen twee bergen. En die bergen waren bergen van koper. De eerste wagen had rode paden, de tweede zwarte paden, de derde witte paden, de vierde wagen sterke gevlekte paden. Ik nam het woord en zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze wagens, mijn heren? Daarop antwoordde de engel en zei tegen mij, dat zijn de vier winden van de hemel die erop uittrekken van de plaats waar ze voor de heren van heel de aarde hebben gestaan. Die de zwarte paarden hebben trekken uit naar het land van het noorden en de witte paarden trekken uit hen achterna. En de gevlekte trekken uit naar het land van het zuiden. En de sterke paarden trokken uit en wilden het land doorgaan, want hij had gezegd, ga het land door. Toen gingen zij het land door. Vervolgens riep hij mij en sprak tot mij, zie, ze zijn uitgetrokken naar het land van het noorden en hebben mijn geest doen rusten in het land van het noorden. Het woord van de Heere kwam tot mij, neem de ballingen van Geldai, van Tobia, van Jedaja, gaven in ontvangst. En u moet op die dag zelf komen en het huis van Josia, de zoon van Sefanja, binnengaan, waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. Neem zilver en goud, maak kronen en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten. Zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon, hij zal priester zijn op zijn troon. En tussen die beiden, tussen het priester zijn en het koning zijn, zal vredesberaad plaatsvinden. En de kronen zullen voor Gilim, voor Tobia, voor Jedaja en Gem, de zoon van Sefanja, tot een gedachtenis in de tempel van de Heere zijn. Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de Heere, dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Dit zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren en naar de stem van de Heere uw God. Dus luisteren naar de stem van de Heere uw God. Tot zover. Er is net gezegd dat het wat moeilijke hoofdstukken waren. En ik denk dat u het daar wel mee eens bent. Dat, het is ook op het eerste gezicht niet zo gemakkelijk. Maar ik denk toch dat het wel gaat meevallen. Dat het misschien wel hele bijzondere, zegenrijke hoofdstukken zijn. Ik hoop in ieder geval dat de Heer helpt, genade geeft om het een beetje helder te krijgen. Voor jullie en voor mezelf ook. Maar ik mocht er al wat eerder en wat langer over nadenken. En ik denk dat het een heel bijzonder stukje is. Het is het boek Zacharia. Zacharia, de tijd van Esra, Nehemia, dat heb ik al eerder geroepen. Ze komen terug uit Babel. Ze mochten weer. Ze zijn dus na de tijd van de koningen, toen het niet zo goed ging, naar Babel geëmigreerd. Onder dwang uiteraard. Ballingschap. Heet dat in de taal van de Bijbel. Ze waren daar verplicht. En nu mochten ze terug. Zelfs een koning van Iran. Je houdt het niet mogelijk, heb ik toen geroepen, dat dat gebeurt. Een koning van Iran gaf toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Dat was Kores, de koning van Perzië. Zo heette Iran toen. En ze zijn er begonnen met de herbouw van de tempel en met de herbouw van de stad onder Esra en Nehemia. Nehemia meer de stad en Esra meer de tempel, maar hoe dan ook herbouw. Totdat de mensen in hun eigen omgeving moeilijk deden en processen begonnen, het werk werd stilgelegd en ze waren bang, want niemand kon tegen de publieke opinie op, lijkt wel vandaag. Want dat is nu net zo ongeveer. En dan komt Zacharia, de profeet, samen met Haggai, zegt Ezra 5. En daar ligt zoveel bemoediging in. Die hebben hen versterkt en aangevuurd om toch vooral door te gaan. En Zacharia doet het op een bijzondere manier en Haggai doet het ook op een bijzondere manier. Maar het zijn totaal verschillende methodes, maar hoe dan ook, we kijken nu naar Zacharia. Zacharia is dus een mond van de Heere, een profeet van Yahweh, die daar in die tijd, als het bang en moeilijk is, als het zwaar is en het werk stil ligt en van alles aan de hand is, toch het woord van de Heere mag doorgeven. En dat doet hij. En we kijken in die nachtgezichten, u mag het visioenen noemen, maar maakt niet zoveel uit. We kijken dus nu naar Zacharia. In hoofdstuk 5 zijn het twee van die nachtgezichten. Het zesde visioen staat hier op de vliegende boekrol. En dan het zevende, dat begint in vers 5, een vrouw in de Eva. En het achtste nachtgezicht is van die vier wagens. En dan komt er iets van Zacharia zonder een nachtgezicht, gewoon overdag. Dat is de inhoud van deze twee hoofdstukken. In het eerste nachtgezicht is dat er een vliegende boekrol is. En dat is apart. Ja, we kennen misschien wel wat geschiedenissen van mensen die op een tapijt vliegen. Die weet ik veel waar allemaal naartoe kunnen of van alles doen. Maar een vliegende boekrol. De afmeting van die boekrol is heel apart. Dat hebben jullie natuurlijk gelezen, ik ook en u ook. Maar u kunt maar één conclusie trekken. Vertraait ze. Dat is de afmeting van het huis van de Heere. Dat is het heilige. Dat is 20 bij 10 L. Het heilige van de tabernakel. Daar staan drie voorwerpen, dat weet u nog van vorige studies of van het catechisatie gebeuren of school gebeuren. De kandelaar laat het licht op zichzelf vallen. Hele bijzondere uitdrukking. Je zou zeggen, nou, de kandelaar is er voor alles in het huis. Maar de Bijbel zegt dat de kandelaar in de allereerste plaats het licht op zichzelf laat vallen. Dat vinden wij vreemd, maar we hebben geen lamp met de bedoeling om die lamp te zien. We hebben de bedoeling om bij het licht van die lamp te kunnen gaan lezen of zo. En het tweede voorwerp daar is een tafel met toonbroden. Bijzondere afmetingen. Daar lagen 12 toonbroden. En het derde voorwerp in het heilige, dat is het reukofferaltaar. Waar speciaal reukwerk, heel bijzonder reukwerk werd geofferd elke dag. En dat reukwerk werd op een bepaalde manier voorgeschreven. Dat mocht je ook niet namaken. Dat mocht je ook niet voor jezelf gebruiken. Dat was voor de Heer. Een speciaal mengsel, zal ik maar zeggen. Een speciale samenstelling. Zacharia zegt, weet je hoe het huis van de Heer eruit zag? Het huis van de Heer hier op de aarde, waar mensen stalen en valse eden hebben uitgesproken, waar ze er een zootje van maakten, waar ze van dat wat de Heere toebehoorde wegnamen en wel zeiden dat ze de Heere zouden dienen, een soort eedzwering, een soort belofte deden, maar ondertussen deden ze dat helemaal niet, een valse eed. De Heere zweeft met die vliegende boekrol, wat zijn voorschriften uit de schrift. Zijn voorschriften van de Heere, een vliegende boekrol, laat de Heere boven op het huis vallen. Het hangt er gewoon boven om duidelijk te maken waar ze mee bezig zijn. Wat is er nog over van het licht in het huis van de Heere? Nou, niks dus. Zij waren zelf het licht geworden in plaats van dat de kandelaar het licht op de kandelaar liet vallen, hadden zij het licht zelf uitgevonden. En dat is niet alleen daar toen ooit gebeurd. Als nu de Heere boven de gemeente van Kootwijkerbroek zou komen met zijn vliegende boekrol, beweegbaar. Maar het is wel een boekrol. Het heeft dus te maken met de voorschriften, het heeft te maken met wat de Heere ooit zei. En als de Heere dat boven onze, heilige plaatsen laat hangen, als een soort norm, als een soort deken, van zo hoort het en zo zou het moeten zijn, dan denk ik dat we ook wel, dan hebben wij de eer van de Heere wel geroofd. Dan steel je dus, hè? Als je de eer van de Heere rooft, dan pak je wat weg. Iets wat niet van jou is, dat neem je dan als van jou en als voor jou aan. En het licht van de kandelaar is gedoofd. En van de tafel met toonbroden, ik heb dat toen ooit een keer behandeld hier. daar hebben we misschien al geen idee meer van. Er was een altaar aan het begin van de tabernakel, het brandofferaltaar. En in dat altaar zat een rooster. En op dat rooster lag het offer. Daaronder lag het vuur. En op het rooster lag het offer. En de hoogte van het rooster, van het brandofferaltaar, en de hoogte van het verzoendeksel in de tabernakel, dat is één lange lijn, dat is precies gelijk. Dat snappen we ook, want de hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Want er was nog één voorwerp met dezelfde hoogte, en dat was die tafel. Daar lag het volk van God. Jij en ik worden ook gezien op de hoogte van het offer, op de hoogte van de verzoening. Zo worden we ook voor God gezien. Dat is onze hoogte. Wat is er nog van over, van het kruis van de Heer Jezus? Wat zien we nog van het offer? Wat hebben we nog met het verzoendeksel? Is dat niet allemaal een beetje weg? En als derde voorwerp stond daar in het heilige een reukofferaltaar, waar reukwerk werd geofferd in een bijzondere samenstelling. Nou, het reukwerk van deze wereld stijgt op voor, wat moet ik zeggen, Bob de Bouwer, ik zal het wel niet goed zeggen, maar ik bedoel dus die man die gisteravond ergens gezongen. Ja, nee, maar sorry, ik bedoel het niet naar voor hem, maar ik ben die naam kwijt. Maar ik dacht, toen de kinderen speelden met Bob de Bouwer figuurtjes. Is dat het reukwerk voor de Heeren? En als we dan zelf iets doen voor de Heeren, voor wie doen we het dan? Doen we het voor onszelf? Willen we dan scoren voor onszelf? Willen wij de glamour en de glitter deze kant op laten gaan? Of is het voor hem? Want als we niet meer beseffen dat op dat reukofferaltaar een hele bijzondere stof naar de Heeren wordt gebracht, dat mag je niet voor jezelf gebruiken, dat mag je niet voor jezelf maken, dat is alleen voor hem. Eer en glorie voor hem en niet voor ons, voor iemand van ons. Niet voor onze club, niet voor onze theologie, niet voor onze afkomst, voor hem. Maar stel nu eens dat je die drie voorwerpen hebt en als de Heer er boven ons komt hangen en zegt, en hoe is het nu met die kandelaar? Denkt u maar aan Openbaring 2, de kandelaar wegnemen. En hoe gaat het nu met dat wat met verzoening, met bijzondere reiniging, met het offer te maken heeft? Zien we daar nog iets van? Nou, dat is nu precies wat hier bedoeld is. De Heer laat zijn vliegende boekrol boven de plaats hangen waar Israël destijds. En wat moest Israël? Wat moest de Heer daarmee doen? Zacharia zegt, ja, daar was niks meer mee te beginnen. Dat was gewoon over, dat is uit. Waarom zijn die lui nu naar Babel gegaan? Nou, om die reden. Ze hebben dus met het huis van God als model boven zich geen been meer om op te staan. 2. Als de Heere een Eva gebruikt. Eva is een inhoudsmaat. In deze vertaling, de zogenaamde herziene Statenvertaling, staat aan een voetnootje bij. Op een andere bladzijde misschien. En Eva is een korenmaat van vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter. En dan staat erbij, zie je ook het vervolg, maar welk vervolg dan, dat laat me los. Maar het is dus een korenmaat. Bij ons op het dorp zeiden ze een mutvat. Maar ik wist niet, een mut tarwe. Maar ook, dan kon je het afmeten, dan kon je het in meten. Nou zo, bij kolen was dat ook zo. Dat was een inhoudsmaat. Een eva. En zoveel delen van een eva werden ook gebruikt om het spijsoffer af te meten, om daar normen voor te krijgen. Het eerste stukje van dat huis met die stelende en valse eetplegende mensen, dat is eigenlijk wat je zag. Maar inhoudelijk dan? Nou, inhoudelijk, dan is het de Heere zelf die weegt, die zijn norm laat gaan. De vrouw, het getuigenis van God op aarde, altijd met een vrouw vergeleken, zit in die Eva, lode deksel erop, want het is niks meer. Weet je waar het naartoe moet? Naar het land Sinear. Nou, dat is Babel. Dat is voor iedereen die een beetje doorprikt door deze dingen, dat is het land Babel. Daar waren ze namelijk, daar kwamen ze net vandaan. En eigenlijk zegt Zachariah, weet je wel waarom jullie daar waren? Nou, niet omdat die koningen zo sterk waren, die Nebukadnezar en zo, zelfs niet omdat onze eigen koning minder sterk was, te weinig soldaten had. Maar jullie waren daar omdat je wat het huis van God betreft en wat je eigen, wat het huis van God betreft, wat jullie dus als tempel zagen, dat deugde niet meer. Daar was niks meer. Alle vergelijking is daar mank gegaan. En inhoudelijk, nou daar hoorde je. En dat is niet zo vreemd, want dit is het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament vindt u Babel terug, hè? Babylon, weet u wel, aan het eind van het boek Openbaring. En daar is het een vrouw. En ook een stad. Maar ook een vrouw. De grote hoer. Er is niets meer over. Die vergelijking is niet zo moeilijk te pakken eigenlijk. Ik hoop dat helder wordt. En dat u denkt van, hé, als de Heere God nu eens gaat meten. En als de Heere God nu eens gaat wegen vandaag. Stel dat onze gemeente gewogen zou worden. Nou, vroeger had je, ik weet dat niet zo precies, maar ik heb dat één keer meegemaakt. Dat gewichten werden gewogen. Gewichten werden gewogen en dan kwam er een eikje in of zo. Dat was om de klant een beetje zekerheid te geven dat een kilo echt ook 1000 gram ongeveer was. Maar als de Heer nu onze gemeente zou wegen, komt het dan in Jeruzalem te staan of komt het dan in Babel te staan? En als de Heere God zijn normen en waarden, het heilige van zijn huis, bovenop ons huis legt, wat gebeurt er dan? Moet het dan verwoest worden, omdat er alleen maar gestolen wordt en omdat er wel halleluja geroepen wordt, een valse eed wordt gebracht. Wij dienen de Heer, maar ondertussen dienen we onszelf. Sorry dat ik dat heel simpel zeg, maar dit is nu precies wat hier gebeurt. Deze beelden krijgt u hier in dit hoofdstuk en u snapt het, denk ik. Het is toch niet te moeilijk om dit te pakken. Het derde beeld. Dat is dat van die vier wagens. Die komen tussen twee bergen van koper vandaan, met paarden ervoor. Nou, er waren zwarte paarden, witte paarden, gevlekte paarden en een met rode paarden. Ik doe mijn best om geen verstand te krijgen van paarden, sorry dat ik het zo zeg, maar eigenlijk, dat is niet een terrein waar ik me voor interesseer, denk ik. Maar die zwarte en die witte paarden die worden naar het noorden gestuurd met die wagens. Die gevlekte paarden die worden naar het zuiden gestuurd. Maar die rode paarden, daar lees je niks meer van. Dus ik zat natuurlijk deze hele week al van waar zijn die dan gebleven? Wat gebeurt er dan met die rode paarden? Toen we begonnen met het boek Zachariah, was er iemand op een rood paard die tussen de mirten stond. Dat is de Heere zelf. Dat hebben we toen gezegd. Die blijft staan. En hij stuurt uit. En hij stuurt ze naar het noorden en hij stuurt ze naar het zuiden. Waarom? Nu, omdat in die tijd de koning van het noorden en de koning van het zuiden continu met elkaar in de klins lagen. En iedere keer door Jeruzalem trokken, door het land trokken. En het zou nog verder gaan ook, want ook na die tijd zou de koning van het noorden en de koning van het zuiden nog steeds heen en weer trekkende legers hebben. Zegt de Bijbel, dat heen en weer heeft te maken met het noorden. De koning van het noorden vanuit Syrië, Assyrië, die hebben zoveel macht gekregen dat ze zelfs in die tempel die nog gebouwd moest worden, zelfs een afgodsbeeld hebben kunnen plaatsen. Dus dat is nog doorgegaan. Maar de Heere zegt, ik stuur ze. Ik ga wagens sturen. En die wagen heeft te maken met politiek, met gezag, met de koningswagen, met de wagen van Jahwe. Die wagens die zijn naar het noorden en naar het zuiden gaan. Maar die rode paarden met die wagen die zijn daar blijven staan. Alsof ze op hun locatie stonden of die zullen daar blijven staan. Hoe het ook gaat. Ik vind dus dat die beelden niet zo moeilijk zijn. Achteraf. Ik heb ook een beetje geworsteld en gedacht en gezocht. Maar deze drie verklaringen mag u meenemen. Probeer het maar eens. Eigenlijk, wat is er nog over van het heilige, van het huis van de Heere? 2. Wat is de feitelijke waarde, de inhoud van onze dienst, die vrouw? Wat is er in het politieke klimaat aan de gang? Wat gebeurt er allemaal om ons heen? De wagens. Alle drie dingen kunnen we heel goed plaatsen. En dan komt er een vierde element bij. En dat is best emotioneel. Ik vind het wel emotioneel. Dat de Heere vraagt, en wat is er dan in jouw hart? Dat is het vierde element. Dat is niet een nachtgezicht. Dat is geen visioen. Zacharia krijgt de opdracht om daar naar een bepaald huis te gaan. En daar waar mensen bij elkaar zitten. Ik heb wel eens getracht te zeggen dat ze misschien allemaal bang waren. Niet meer durfden. En eigenlijk sidderend en bevend bij elkaar zitten. Van ja, de buurman is vanaf. Oh ja, en de politiek. En ja, ja klopt. En het is allemaal niks meer. U hoort het bijna de wat zwaardere kringen zeggen. Het is allemaal kommer en kwel. Het is maar goed dat er nog gezelschapjes zijn hier en daar. Dat er nog een paar hier zijn. En misschien enkelen daar. Om overeind te blijven. Zacharia wordt gestuurd naar een huis. In het huis van Josia, de zoon van Sefanja, dan moet je daar binnen gaan waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. Daar zitten ze nu bij elkaar. Maar ze mochten niet meer werken. Dat wilden ze wel, maar de politiek vond het niet goed. Daarom zijn de beelden die hieraan vooraf gaan, zowel wat het huis van de Heer betreft, als ook de inhoud van een Eva, als ook van die wagens, daarom worden die hieraan voorafgaand meegedeeld. Maar dan is het niet meer de vraag van wat doet de politiek. Dan is het niet meer de vraag van, nu snappen we waarom we toen naar Babel moesten. We snappen dat we daar als een vrouw daar in Babel neergezet zijn geworden. Het is gebeurd. Maar nu komt het erop aan, wat heb jij dan nu? Zacharia doet een heel bijzonder voorstel. Niet van vechten tegen, niet van we gaan nu spandoeken drukken, we gaan nu folders maken, we gaan ze uitdelen, we gaan demonstreren, we gaan een optocht creëren. Had allemaal gekund, maar dat zegt hij niet. Wat hij wel zegt is, jullie moeten een collecte houden. Nou ja, moet je bij Hollanders maar mee aankomen, een collecte. Dat is het laatste wat van een Hollander tot bekering komt. Een broeder evangelist vroeger, ik hoor het zelf, is een portemonnee. Zo zei hij het. Ik denk dat ik het begrijp. Als de Heer nu vandaag zou zeggen, jullie moeten samen een collecte houden. Op deze eerste Pinksterdag, we denken aan de Heilige Geest die kwam. En die ons vertelde van de Vader. En die ons vertelde van de Zoon. De Heilige Geest die in ons kwam. En die ons wilde vertellen hoe het straks zal gaan. Die notabene een onderpand is van de toekomstige erfenis. Die ons gaat vertellen wat er straks gaat gebeuren. De Geest en de bruid zeggen. De Geest zegt kom. Al die dingen. Op deze dag zouden wij een collecte moeten houden. Ik weet dat ze hier een bus hebben staan voor gaven. Als u in vragen mag u erin stoppen, zeggen ze elke keer heel trouw. En ik bemoei me daar niet mee. Maar ik zou zo graag willen dat u wel wat in de collecte deed. Stel je voor dat de Heer nu tegen jou en tegen mij, tegen ons zou zeggen, wat heb jij dan voor mij? Die dieven en die rovers, die zijn al aan de orde geweest. En die valse eed gingen spreken ook al. Dat huis is niet meer wat het was. En de politiek, dat zou best spannend kunnen worden. Het kan wel even rustig zijn. Ze kwamen nog even tot stilte in het noorden. Die wagens, die paarden. Maar het is later weer in alle hevigheid losgebarsten. Dat zegt de Bijbel. Maar wat heb jij dan voor hem? Ze hebben dus een collecte gehouden en daar hebben ze wat ingedaan. En dus, onder, als je 10 joden hebt, heb je zeker een goudsmid erbij. Dat is helder, hè? Dat is ongeveer hun, hun leven. De buurt in Antwerpen, waar enfin, dat is ook de diamantenbuurt. Niet vanwege de huizen, maar vanwege de mensen die dat, daarin handelen, die daarin werken, die daarmee iets doen. Er was iemand die kon van de inhoud van de collecte een kroon maken. Dat lukte. Nou, misschien was het dan al de moeite waard om toch eens te proberen, want wat zou onze collecte dan opleveren? En ja, ik weet het, een beetje spreken zegt dan, zo, je moet eigenlijk het horen ritselen. Dat geluid van die muntjes, ja, dat helpt niks voor een kroon, dat voelen we al. Je kunt er wel iets voor kopen, maar het is niet hetzelfde. Nee, maar goud. Wat zou uit ons hart, uit ons leven aangedragen kunnen worden om een kroon te maken? Nou, dat is iemand die dat kan, en dat gebeurt ook. En die kroon die wordt gezet, is zelfs het meervoud kronen, alsof het, nou ja, je hebt, ik heb het vroeger ook al geroepen hoor. Je hebt een taart en je hebt een bruidstaart, toch? De halbei taart. Maar er is wel verschil. Want een bruidstaart heeft wel eens wat meer etages, wat meer lagen. Nou, dat is hier, dat meervoud, die meervoudsvorm is hier gebruikt. Kronen. En die kroon wordt gezet op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak. Dat was op dat moment de hoge priester. Dat was eigenlijk de chef die daar in het huis van de Heere zou moeten werken, dienen. Die kreeg, misschien voelde hij zich gelijk weer bijzonder gestreeld, gekieteld. Kreeg hij alle eer, weet je wel. Reukwerk voor zichzelf. Ik zeg niet dat hij dat wilde, maar dat zou kunnen. Ik begrijp dat. Ik weet hoe dat werkt. En Luther wist het ook al. Toen zijn vriend hem complimenteerde met zijn toespraak, zei hij, je bent de tweede die het zegt. Melanchthon zei dat toen. Want de duivel zei het net ook al, dat ik het zo mooi gedaan had. Zo oud is dit verhaal. En nu zit Jozua daar en die krijgt een kroon op zijn hoofd gezet. Net gefabriekt door een van de aanwezigen. En voordat hij eigenwijs kan worden en denkt van ik ben toch wel nummer 1 van dit kleine gezelschapje, wordt gezegd, zo zegt de Heere van de Legermacht, dit is de kroon voor de spruitman, die zal uit zijn plaats uitspruiten. Het is niet voor jou, Jozua, het is voor de Heer Jezus. Sorry hoor, die vul ik nu in, die naam heb ik ingevuld. Want de spruit in het Oude Testament, heb ik al vaker gezegd, Zacharia 3 hadden we ook al, Zacharia 6, Jesaja 4 en Jeremia 23. 4 keer komt de duiding spruit voor. 1 keer voor de koning, Jeremia. 1 keer voor de priester, dat is hier. 1 keer voor de knecht, dat is Zacharia 3. En 1 keer voor Jahweh zelf, de Heere die Jahweh zelf is, Jesaja 4. Het is even slikken, het is misschien technisch, misschien zegt u, ja, ik krijg informatie en wat moet ik daarmee? Nou, probeer het dan eens, luister dan nog een keer en ga die teksten dan eens lezen en kijk dan eens. En kom tot de conclusie, weet je waarom ik 4 evangeliën heb in het Nieuwe Testament? Dat is niet toevallig, alsof het er ook wel 12 hadden kunnen zijn, van 12 apostelen. Maar dat zijn de 4, dat zijn precies 4 die corresponderen met die 4 duidingen van de spruit. En dat is uniek. Jozua, die kroon die jij nu even op je hoofd had, die is bedoeld voor hem. Voor die nog komt. Voor die spruit. En die zal gaan werken. Die zal zijn huis bouwen. En die zal. Ja, voor hem. Als we nu vandaag niet een hart boordevol hebben voor de Heer Jezus, wordt het niks. Sorry hoor, dat is misschien te cru. Maar dat is precies wat ik eigenlijk zou moeten zeggen. Als ons hart niet overloopt voor hem, als we niet enthousiast zijn voor hem, en als we niet meer voor hem willen gaan, dat het om hem gaat. Het gaat niet om onze club. Het gaat niet om onze naam, om onze theologie, om onze voorvaderen die prachtige dingen hebben gevonden. Dankbaar zijn we daarvoor. We danken de Heer daarvoor, maar het gaat om hem. En als het niet meer over hem gaat, nou waar gaat het dan over? Over onszelf toch? Over iemand die dan, ja, maar die heeft me daar even een kerk uit de grond gestampt van je welste. En nu dan? Waardoor kwam de klad erin? Omdat het weer over hemzelf ging waarschijnlijk. Het is namelijk altijd hetzelfde. Hier vindt u het principe van welke insteek mag ik uit mijn eigen hart verlangen. En dat is zijn glorie. Zijn kroon. Wij zingen heel graag een lied, een kroon, zeer kroon, wacht ons aan gindse kust. Nou ja, ik geloof vast dat er kronen gegeven worden. Maar die kronen, als we ze krijgen, gaan we onmiddellijk doorschuiven. Dat staat in de Bijbel. De kronen die je ontvangt voor de rechterstoel van Christus. Paulus zegt, voorts is voor mij weggelegd de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Maar als hij daar komt, zegt hij, Heer, het is nu. Ik heb het niet gedaan. U hebt het gedaan in mij. Maar u hebt het gedaan. U komt de lof toe. U komt de eer toe. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Dat blijkt ook hieruit, uit deze geschiedenis. Het is zo prachtig getekend. Je kunt bijna niet scherper krijgen. Die kroon die van Jozef als hoofdgod gepakt, die is voor de spruit. Voor u, Heer Jezus. Voor u. U bent het, Heer Jezus. U bent de enige. Wat zou de Heilige Geest willen doen vandaag? Hij zal het uit het mijne nemen en het jullie verkondigen. Maar het gaat over hem. Het gaat over hem. Hij zal het op hem gaan projecteren. Alles. En wat wij dan doen met dat wat de Heilige Geest in ons wil werken, dat is dan voor onszelf of zo. En het gevaar is heel groot dat het dan een stukje eer voor onszelf wordt. Maar de bedoeling is dat het om hem gaat. En nu zegt 12. Zie, een man, zijn naam is Spruit, die zal uit zijn plaats opkomen. En daar staat niet dat hij opkomt uit Jeruzalem, die komt uit zijn plaats. Nou, wat zijn plaats is, dat weet u uit het Nieuwe Testament. Dat is ook niet Bethlehem, maar hij kwam van de Vader. Hij kwam bij de Vader zelf vandaan. Hij zei zelf, ik ben nog steeds in de schoot van de Vader. Daar kom ik vandaan. Weet u wel, in Johannes 1, prachtig geduid. Daar komt hij vandaan. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. En als de Heere het huis niet bouwt, dat zeiden we vroeger ook al, stond in de Bijbel. Nou, tevergeefs zwoegen de bouwlieden. We komen erachter, als de Heer het niet doet, dan wordt het niks. Hij zal de tempel van de Heer bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heer bouwen. En hij zal met majesteit bekleed zijn. Niet alleen die kroon, maar hij zal sowieso met majesteit bekleed zijn. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Een priester op de troon. Een priester had geen troon. Ik weet niet of je dat ooit... Het heeft Aaron ooit een troon gehad? Ja, Mozes ook niet trouwens, voor zover ik weet. Maar een priester niet, een koning wel. Er staat in twee kronieken... Misschien wil u die tekst even opzoeken. Ik zocht het net nog op toen ik daar zat. Twee kronieken negen. Een hele bijzondere tekst, vond ik. Twee kronieken negen. Twee kronieken 9, dat is in de geschiedenis van de koningin van Scheba, die komt toen het glorie en glorie en glorie was in Jeruzalem, toen het schitterend was, Salomo, zijn wijsheid en zijn grootheid was bekend, dan komt de koningin van Scheba ook, die komt ergens heel ver vandaan uit de heidenwereld. Dan zegt vers 3, toen de koningin van Scheba, of Sheba zoals hier staat, de wijsheid van Salomo zag, en het huis dat hij had gebouwd, het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden. Ze heeft dus gewoon alles bekeken. Dienaren, voedsel. Ze heeft in de keuken gekeken. Hun kleding, zijn schenkers en hun kleding. En dan komt het. En zijn bovenvertrek, waar hij naar het huis voor de Heere ging, was er buiten zichzelf. Hij had dus kennelijk een bovenvertrek, een nadering, ascent in het Hebreeuws vertaald, een naderplaats naar de Heere. Maar hij kon nooit in het Heilige der Heiligen zijn, dat kan niet, dat kon niet, dat was ook niet zo. Maar hij heeft wel een soort link gehad tussen zijn paleis en de tempel, heel duidelijk. We zouden vandaag misschien wel zeggen, een soort loopbrug van de ene plek naar de andere. Hij had een bovenvertrek waar hij naar het huis van de heren ging. Toen was ze buiten gezet. Toen ze dat zag, die koningin van Sheba, toen was ze helemaal gevloerd. En toen heeft ze gezegd, dit is wat bijzonders. En kijkt u eens nu eens naar de Heer Jezus, lieve broeders en zusters. Kijkt u eens naar hem. Kijkt u eens naar hem die aan het kruis zijn leven gaf. Die daar wilde sterven voor jou en voor mij. En als je dat gelooft, dan mag je je een kind van God noemen. Als je dat niet gelooft, heb je niks. En als je dat wel gelooft, heb je alles. Hij wilde daar in zijn overgave mijn schuld, mijn ongerechtigheid, mijn verkeerdheid boeten om mij ooit tot God te brengen. Dat is gebeurd. Door Gods genade. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Niet mijn werken, zijn werk. Alles is bij hem. En hij is opgestaan nadat hij het werk volbracht had. En hij is naar de Vader teruggekeerd. Op een geweldige manier. Nadat hij het werk volbracht heeft. En daar is hij nu in het huis van de Vader om plaats te bereiden. De Heer Jezus. Hij is de overwinnaar. Maar hij is, toen hij in de hemel kwam, gekroond met eer en heerlijkheid, zegt de Bijbel. In het Nieuwe Testament, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar Daniel 7 zegt, toen hij daar binnenkwam, toen is hij bij de oude vandaag gekomen. En hij kreeg uit de handen van de oude vandaag alle macht en alle eer en alle glorie, alle volken, alle gezag over alles. Hij, de Heer Jezus, de koning der koningen. Maar de Bijbel zegt dat hij onze hoge priester is. Er is nooit een hoge priester geweest die ook koning was. Behalve Melchizedek. En dat zegt u dan ook. Terecht hoor. Hou vol, want dat is zo. Koning van de gerechtigheid en priester van God de Allerhoogste. Dat was Melchizedek. Daarom is onze Heer Jezus ook hoge priester naar de ordening. Naar de statuten. Naar de normen van Melchizedek. En nu zien we hem. Hij zal priester zijn op zijn troon. Een priester in de troon. Een priester in de troon. En tussen die beiden, tussen dat koning zijn van hem en dat priester zijn van hem, zal vredesberaad plaatsvinden. Het is een prachtige tekst. Tussen koning onze Heer Jezus, priester onze Heer Jezus, daar is vredesberaad tussen die twee. Nou, je zegt, nou ja, dat zegt me niks, want het is toch dezelfde? Ja, het is dezelfde, ja, dat klopt. Maar hij is als priester eens en voor altijd ingegaan in de hemel zelf. En hij is de koning en hij zit daar in de troon. Tussen hem die vrede bracht en zijn priesterlijke taak en zijn koninklijke taak. Daar is harmonie, is geen moeilijk woord, discrepantie tussen dat priester zijn en tussen dat koning zijn. Dat is hetzelfde. Er is harmonie tussen, er is vrede tussen. Er zit niks aan wrijving tussen. Dat is de Heer Jezus. Weet je, die kroon die je vandaag wilt aanbieden, is voor hem. En daarom, die collecte, het gaat me niet om die collectezak als gegeven, maar je hart. Zou je nu aan hem willen zeggen, Heer Jezus, wat ik heb, dat wil ik ook bijdragen. En mevrouw die een paar muntjes had, heeft meer bijgedragen, zei de Heer Jezus, dan al die rijken die van hun overvloed in die offerkist hebben gegooid. Maar wij dan, wat geven wij nu aan de Heer Jezus? Geef mijzelf aan u volkomen. Geef mijzelf aan u, o Heer. Hier ben ik, Heer. Ik wil u zo graag dienen. Ga ons nog toen politiek moeilijk, tegenstand. Van je welste, van alles mis. En als je kijkt naar de geschiedenis, we hebben het ook gigantisch uit de hand laten lopen. Het is helemaal misgegaan. En dan toch dit zeggen. Heer Jezus, ik wil mijn hart aan u geven. Als er zo'n collectezak rondkomt en je zou het kostbaarste van jezelf in die collectezak kunnen doen, dan kunnen ze daar bij de hemelse goudsmid een prachtige kroon van maken. Dat kan ik u verzekeren. Er is daarboven iemand die dit kan, die dit ook doet. Die van deze dingen, dat zijn uw toezeggingen, een prachtige kroon maakt voor hem. En daar gaat het om. Dat hij de eerkroon krijgt. Dat hij de glorie krijgt. Dat hij alle eer en alle schittering aangeboden krijgt. Het is zo'n schitterend stukje in Zacharia tussen 5 en 6 samen. Het is werkelijk subliem. Als je het bij elkaar voegt, dan denk je, oh ja, dat had ik wel eerder willen weten. Zo eenvoudig is het misschien, maar zo mooi is het ook. De Heer Jezus, hij is alle eer uit jouw hart en uit jouw leven waardig. Er is een lied ook uit Johannes, die neem mijn zilver, neem mijn goud, opdat ik niets daarvan weerhoud. Weet je wel, dus ook zo'n lied. Maar precies hetzelfde. Dus wat heb je dan aan zilver? Of wat heb je dan aan goud? Gaat het dan om muntstukken? Nou ja, we voelen allemaal aan dat het om ons hart gaat. Dat het om onze levens gaat. Dat het om onze intenties gaat. En die intenties die zijn al beproefd, hè? Want ze hebben wel gezegd dat ze de Heer zouden dienen. En dat ze beloften deden, maar ze deden het niet. En dus waren ze eedbrekers. Hè? Dat was het begin van ons stukje. En nu zijn wij aan de beurt. En ik hoop dat u deze Pinksterdag kiest voor de Heer Jezus. En dat u hem uw hart geeft. Niet alleen om tot geloof te komen. Dat is A, dat is een must. Dat is het begin. Maar B, dat je ook je hele leven en alles wat je hebt aan kwaliteiten, aan gaven. Ja. Paulus zegt, wat hebt u dan aan gaven die u niet ontvangen hebt? Nou, waarom beroem je je dan alsof je het niet ontvangen had? We hebben toch alles gekregen? We kunnen toch niks? Nou, waarom zouden we ons daarop dan moeten beroemen? Ik zou niet weten, één virusje en je bent uitgepraat of uitgeschakeld. Dat komt regelmatig voor. Ik ga maar geen details vertellen, maar dat is zo. Maar waarom zouden we ons dan beroemen op dat wat we gekregen hebben? Wat we alleen maar in beheer gekregen hebben. Wat helemaal niet van ons was. Wat is toevertrouwd? De Heere wil zo graag dat jij, je hart, je leven, dat wat je hebt aan capaciteit, aan mogelijkheid, aan energie, aan tijd misschien, aan hem gaat geven. Geen tienden. Nee, 100%. Dus geen tienden, want daar kun je makkelijk mee afkopen. Dat bedoel ik dus niet. Het gaat niet om een wettisch principe, een wettisch beginsel. Het gaat om je hart. En dat is 100%. De Heere zegene je. Vader, zo wil ik graag dit teruggeven aan u. Met dank voor dat wat u hier in onze Bijbel hebt laten neerschrijven. Dat u met uw vliegende boekrol boven ons hangt. Dat u een Eva hebt om te wegen. Dat u ook wagens hebt om de politiek te sturen of om de politiek in de gaten te houden. Maar dat u ook uw vraag aan ons hebt. Wat heb je in je hart? Wat hebben jullie bij je om een kroon te maken? We danken u, Vader, voor dit prachtige stukje uit de Bijbel. We eren u en danken u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Marco, neem je het weer over.
Ja, broeder Dato, dank u wel. Het is mooi om zo toch deze hoofdstukken tot leven te zien komen. En ja, weer uitgedaagd te worden om alles wat we uiteindelijk van God zelf gekregen hebben, om dat als het ware terug te kaatsen naar hem toe. Om ja, iets moois te geven vanuit ons hart voor de Heer Jezus Christus. Zodat ons leven zal zijn tot eer van zijn naam. Laten we nog een slotlied zingen, lied 185. Als we weer op pad gaan, de komende weken, ook de zomerperiode in, dan kunnen we niet alleen gaan. Dan mogen we weten dat God zelf en de Heer Jezus met ons meegaan. Want zonder hem kunnen wij niet gaan en met hem durven we iedere storm aan.
Thank you.
dank jullie wel ook voor jullie spelen. Fijn om zo samen nog wat te zingen tot eer van onze God en tot bemoediging van elkaar. Nog een paar praktische punten. Allereerst vindt u achterin het tafeltje van Harry, zal ik maar zeggen, met daarin nog cd's van de vorige lezingen. Die kunt u daar bij hem kopen. Dan is hier tijdens het broodjes en soep eten, zal ik broeder Steeners, de vrouw, nog beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Als er iemand zit, dan hebt u even geduld, zodat we in alle rust even met die persoon kunnen praten en daarna kunt u aanschuiven. Van harte welkom. Nou, broeder Steeners had het al even gehad over de doos, ook al is het geven wat uit het hart komt het belangrijkste. Maar als u wat hebt voor de dekking van de onkosten van deze middagen, dan voelt u zich vrij om daar in die bus toch wat in te stoppen. Dat is ook toch welkom. Nou, als u eventueel een vraag hebt die u niet hiervoor wilt stellen, dan kunt u die daar ook in stoppen. De volgende keer is na de zomerstop. Dus we zien elkaar een heleboel maanden niet. We hopen elkaar dan weer te zien op zondag 18 september. Ik hoop eigenlijk dat dat niet doorgaat, maar dat we met z'n allen boven zijn. Dat zou helemaal super zijn, maar als dat nog niet gebeurd is, dan hopen we dan elkaar weer te ontmoeten op zondag 18 september. Goed, vandaag zijn nog wat broodjes en soep. Met dank aan degenen die dat klaargemaakt hebben en laten we daar nog een zegen voor vragen. Vader, dank u wel voor deze middag. Dank u wel dat we zo mochten luisteren naar uw woord. Dat we in ons hart, in onze ziel, in onze geest gevoed mochten worden met uw woorden. We iets mochten zien van uw plannen met deze wereld en met uw plannen met de Heer Jezus. Dank u wel dat we weer een klein stukje mochten zien van zijn persoon. Dat hij de overwinnaar, de koning en onze priester is. Die magnifieke combinatie. We mochten daarvan genieten en we zijn u daar heel erg dankbaar voor. Dank u wel dat u ons ook praktisch te eten wilt geven. Dat we nog even mogen genieten van wat soep en brood. We bedanken u ervoor. Wilt u het brood zegenen en zegent u ook de handen van degenen die het voor ons hebben klaargemaakt. We bedanken u dat we ons ook aan u mogen toevertrouwen voor de maanden die voor ons liggen. Wilt u met ons meegaan, ieder op onze wegen? Wilt u ons bewaren heel dicht bij uzelf? En ons helpen om datgene wat u in onze harten gelegd hebt ook weer aan u terug te geven. Dat er vanuit ons hart een klein stukje als het ware van de kroon van de Heer Jezus tevoorschijn komt. We willen zo graag leven tot eer van uw naam. We willen ons aan u toevertrouwen. Gaat u met ons mee? Zegent u ons en als de Heer Jezus nog niet gekomen is, wilt u ons dan in het nieuwe seizoen weer bij elkaar brengen om verder te graven in uw woord. We bedanken u zo voor deze tijd en we eren uw naam. Amen.